Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, overrijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit Psalm 19 zingen wij het zesde vers. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Wat is het vooruitzicht schoon. Hij die op u vertrouwt, uw wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon. En wat er verder volgt, Psalm 19 en daarvan het zesde vers. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de tweede brief van de apostel Paulus aan Timotheus en daarvan het eerste hoofdstuk. Wij herzeggen u 2 Timotheus 1. Doch vooraf zal u gelezen worden uit onze Nederlandse geloofsbelijdenis en daarvan artikel 24. waarna wij zingen uit de berijmde 12 artikelen, de tweede berijming, het vierde vers. Geloof ook in de Heilige Geest die één met Zoon en Vader is in wezen. En wat er verder volgt.
Van de heiligmaking des mensen en de goede werken. Wij geloven dat dit waarachtig geloof in de mens gewrocht zijnde door het gehoor van het woord Gods en de werking des Heiligen Geestes hem wederbaart en maakt tot een nieuwe mens en doet hem leven in een nieuw leven en maakt hem vrij van de slavernij der zonde. Daarom is het zo ver vandaar dat dit rechtvaardigmakende geloof de mensen zou doen verkouden in een vroom en heilig leven, dat ze daarentegen zonder ditzelfde nimmer meer iets doen zullen uit liefde tot God, maar alleen uit liefde tot zichzelf en uit vrees van verdoemd te worden. Zo is het dan onmogelijk dat dit heilig geloof ledig zijn de mens, aangezien wij niet spreken van een ijdel geloof, maar van zulk een, het welk de schrift noemt, een geloof dat door de liefde werkt, dat de mens beweegt om zich te oefenen in de werken die God in zijn woord geboden heeft. Welke werken, als zij voorkomen uit een goede wortel des geloofs, goed en bij God aangenaam zijn, overmits zij alle door zijn genade geheiligd zijn. Intussen komen zij niet in rekening om ons te rechtvaardigen, want het is door het geloof in Christus dat wij gerechtvaardigd worden, ook eer wij goede werken doen. Anderszins zouden zij niet meer kunnen goed zijn dan een vrucht des booms goed zijn kan voordat de boom goed is. Zo doen wij dan goede werken, maar niet om te verdienen. Want wat zouden wij verdienen? Ja, wij zijn in God gehouden voor de goede werken die wij doen en niet Hij in ons. Aangezien Hij het is die in ons werkt, beiden het willen en het werken naar zijn welbehagen. Laat ons dan letten op hetgeen dat er geschreven staat. Wanneer gij zult gedaan hebben al hetgeen u bevolen is, zo zegt, wij zijn onnuttige dienstknechten, want we hebben maar gedaan hetgeen wij schuldig waren te doen. Intussen willen wij niet loochenen dat God de goede werken beloont, maar het is door zijn genade dat hij zijn gaven kroont. Voorts, al is het dat wij goede werken doen, zo gronden wij toch onze zaligheid niet daarop. Want wij kunnen geen werk doen, of het is besmet door ons vlees en ook strafwaardig. En al konden wij er één voortbrengen, zo is toch de gedachtenis van één zonde genoeg dat het van God zou verworpen worden. Alzo dan zouden wij altijd in twijfel staan, herwaarts en derwaarts drijvende, zonder enige zekerheid. En onze arme conscientieën zouden altijd gekweld worden, indien zij niet steunden op de verdiensten van het lijden en sterven van onze zaligmaker.
Thank you.
We lezen nu 2 Timotheus 1. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil Gods naar de belofte des levens dat in Christus Jezus is. Aan Timotheus, mijn geliefde zoon, genade, barmhartigheid, vrede zij u van God den Vader en Christus Jezus, onze Heere. Ik dank God, die ik dien van mijn voorouders aan in een reine conscientie, gelijk ik zonder ophouden uw gedachte ben in mijn gebeden nacht en dag. Zeer begeerig zijn om u te zien, als ik gedenk aan uw tranen, opdat ik mogen met blijdschap vervuld worden. Als ik mij in gedachtenis breng het ongeveins geloof dat in u is, het welk eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en uw moeder Eunice. En ik ben verzekerd dat het ook in u woont. Om welke oorzaak ik u indachtig maak, dat gij opwekt de gave Gods die in u is door de oplegging mijner handen. Want God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid, maar der kracht en der liefde en der gematigdheid. Schaam u dan niet voor de getuigenis onze Heeren, noch voor mij die zijn gevangene ben. Maar leid verdrukkingen met het evangelie naar de kracht Gods, die ons heeft zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Doch nu geopenbaard is door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus, die de dood heeft teniet gedaan en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie, waartoe ik gesteld ben een prediker en een apostel en een leraar der heidenen. Om welke oorzaak ik ook deze dingen leid, maar word niet beschaamd, want ik weet wie ik geloofd heb, en ik ben verzekerd dat hij machtig is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot dien dag. Houd het voorbeeld der gezonde woorden die gij van mij gehoord hebt in geloof en liefde die in Christus Jezus is. Bewaar het goede pand dat u toebetrouwd is door de Heilige Geest die in ons woont. Gij weet dit, dat allen die in Azië zijn zich van mij afgewend hebben, onder de welke is Phygelles en Hermogenes. De Heere geef het huis van Onesiphorus barmhartigheid, want hij heeft mij dikmaals verkwikt en heeft zich mijner keten niet geschaamd. Maar als hij te Rome gekomen was, heeft hij mij zeer naastelijk gezocht en heeft mij gevonden. De Heere geef hem dat hij barmhartigheid vinde bij den Heere in dien dag. En hoeveel hij mij te Efeze gediend heeft, weet gij zeer wel.
Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u vanmorgen met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, 2 Timotheüs 2 en daarvan het 14e vers. Waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze uren aldus lezen. Bewaar het goede pand dat u toebetrouwd is door de Heilige Geest die in ons woont. Tot zover. Gemeente, schrijven wij boven deze tekstwoorden: bewaar het pand. Bewaar het pand. En we letten met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op een duidelijke reden daarvoor. In de tweede plaats willen we letten op een grote verantwoordelijkheid daarin. En in de derde plaats willen we letten op een krachtige helper daarbij. Bewaar het pand. Onze eerste gedachte, een duidelijke reden daarvoor. Het is een goed pand. Paulus zegt, bewaar het goede pand. Onze tweede gedachte, een grote verantwoordelijkheid daarin. Dat u toebetrouwd is. En onze derde gedachte, een krachtige helper daarbij, door de Heilige Geest die in ons woont. Gemeente, het is vandaag de tweede Pinksterdag en we staan opnieuw stil bij de persoon en het werk van de Heilige Geest. En dat werk van de Heilige Geest is heel veelzijdig. Gisterenmiddag hebben wij gehoord wat de Heilige Geest doet in het leven van degene die in Christus zijn. De Heilige Geest verzegelt hen. Hij is de Geest der belofte. Wat was dat? Een diepe boodschap. Wat is dat een rijke troost? Als dat stempel van de Heilige Geest ook op ons mag staan, gemeente, dat is noodzakelijk. Maar daarmee is natuurlijk niet alles gezegd. Jongens en meisjes, over de Heilige Geest is wel een hele prekenserie te houden. Als je alleen maar denkt aan de namen van de Heilige Geest. En die namen die geven weer wat de Heilige Geest allemaal doet. Hij wordt bijvoorbeeld genoemd de Heilige Geest. Dat is zijn meest bekende naam en dat laat zien dat het werk van de Heilige Geest is heiligen, heilig maken. Die geest wordt genoemd in Psalm 143 de Goede Geest. Uw Goede Geest geleide mij. En dat laat zien dat de Heilige Geest een goede leidsman is, die wij allemaal mogen begeren. De geest wordt genoemd in 2 Korinthe 4 de geest des geloofs. Want de Heilige Geest is namelijk de werkmeester van het geloof. De geest wordt genoemd in Zacharia 12 de geest der genade. De Heilige Geest is de toepasser van de genade. De Heilige Geest wordt genoemd de geest der gebeden. Het is de Heilige Geest die een zondaar leert bidden, kijk maar op de Pinksterdag, en die in hen zucht met die onuitsprekelijke zuchtingen. De Geest wordt genoemd in Jesaja 11 de Geest der wijsheid. Hij is de bron van alle wijsheid. Hij wordt genoemd de Geest van de vreze des Heren. Het werk van de Heilige Geest is om mensen de vreze des Heren te leren. Hij wordt genoemd de geest van het oordeel. Dat wil zeggen dat de Heere de rechters die hij aanstelt met de geest zal bedouwen, zodat ze een recht oordeel zullen kunnen vormen. En om niet meer te noemen, gemeente, hij wordt ook genoemd de geest der waarheid. De geest, de Heilige Geest, heeft alles te maken met de waarheid. Zonder de Heilige Geest leer je de waarheid niet kennen. Zonder de Heilige Geest komt de waarheid niet in je hart. Zonder de Heilige Geest kun je ook in de waarheid niet blijven. Dat wist de dichter van Psalm 119. De Heilige Geest staat tegenover die vuile geest, die leugenaar van de beginnen, de vorst der duisternis. De Heilige Geest is nodig om de prediking te kunnen verstaan, want de natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des Geestes God zijn. En gemeente, dat is het accent wat er vanmorgen valt in de prediking, dat de Heilige Geest is de geest der waarheid. En dat wij die geest nodig hebben om in de waarheid te blijven. Paulus schrijft deze brief aan zijn geestelijke zoon Timotheus. Paulus heeft geen kinderen, maar hij beschouwt Timotheus als zijn kind, als zijn geestelijke zoon. En Timotheus beschouwt Paulus als zijn geestelijke vader. Maar ze zijn van elkaar gescheiden, want Paulus zit in de gevangenis. En Timotheus is voorganger in de gemeente van Efeze. En Paulus wenst Timotheus te zien. Hij ziet heel erg uit naar een ontmoeting met Timotheus. Hij weet ook dat zijn einde naderbij komt. En Paulus is bezorgd over de gemeente van Efeze, bezorgd over zijn geestelijke zoon, bezorgd over de kerk in die dagen. En hij gelooft wel dat de Heere voort zal gaan met zijn werk, maar dat ontslaat ons niet van onze verantwoordelijkheid. En daarom wil de apostel die verantwoordelijkheid ook leggen aan het hart van Timotheus. Hij wekt hem op om het pand te bewaren. En dat Paulus dat zo belangrijk vindt, dat blijkt wel omdat hij dat aan het einde van de vorige brief ook al gedaan heeft. In het zesde hoofdstuk. Toen heeft hij ook al gezegd, o Timotheus, bewaar het pand u toebetrouwd. Een afkeer hebbende van het ongoddelijk ijdel roepen en van de tegenstellingen der valselijk genaamde wetenschap. Bewaar het pand, Timotheus. En hij komt er nu op terug voor de tweede keer. Hij zet er nog een keer een streep onder. O Timotheus, bewaar het goede pand u toebetrouwd. Wat betekent dat? Er wordt hier gesproken over een pand. Dat is voor ons nou niet echt een alledaags woord. Ik denk als ik aan de jongens en meisjes vraag, wat is een pand? Dat jullie dat wel heel moeilijk zullen vinden om daar een antwoord op te geven. Een pand. Als je dit woord in de Latijnse taal ziet staan, de Latijnse Bijbeltekst, vertaalt dit woordje pand door depositum. Dat is nog een moeilijker woord. Depositum. Maar ik kan dat woord toch wel gebruiken om het wat duidelijker uit te leggen. Depositum. Er is een studentenvereniging en die heet Depositum Custodi. En dat betekent letterlijk bewaar het pand. Een depot, iets in depot geven, een depositorekening, dat zijn toch dingen waar we misschien wel eens van gehoord hebben. Wat is een pand? Een pand is iets, jongens en meisjes, wat je aan een ander geeft om dat te bewaren. Moeilijk gezegd, je geeft het in depot. Je zegt, ik wil het wel terug hebben. Maar wilt u daarvoor zorgen? Een pand is iets dat waarde heeft. Want als iets geen waarde heeft, dan hoef je er ook niet zo zuinig op te zijn. Dan zou het niet zo erg zijn als het verloren zou gaan. Maar er zijn mensen die hele kostbare bezittingen ergens in een kluis opbergen, aan een ander in bewaring geven. Dat is kostbaar, dat mag niet verloren gaan. En de betekenis van het woordje pand is ook dat degene die ervoor moet zorgen, het is niet zijn eigendom. Hij krijgt het in beheer, maar hij moet het weer een keer teruggeven. Het is geleend goed. Vroeger noemde men kinderen ook wel eens geleende panden. Je kinderen zijn niet je eigendom. Je mag er een poos voor zorgen en dat geeft een grote verantwoordelijkheid, maar ze zijn niet van ons ten diepste. Bewaar het pand u toebetrouwd. En wat bedoelt apostel Paulus dan met dit pand? Want het gaat hier niet over kinderen. Maar het pand wat hij hier bedoelt, dat is de gezonde leer, zegt de kanttekening. Wij zouden zeggen de waarheid. De waarheid. Dat gaat terug op het vorige vers, daar lezen wij: houd het voorbeeld der gezonde woorden die gij van mij gehoord hebt in geloof en liefde die in Christus Jezus is. Dus die gezonde leer, dat is het pand. En de apostel Paulus gebruikt daar hele verschillende uitdrukkingen voor. Ik zal er zomaar een paar noemen die hij in zijn brieven gebruikt om dat pand te omschrijven. Hij noemt het het evangelie der heerlijkheid des zaligen Gods. Wat een eerbiedige omschrijving. Het evangelie der heerlijkheid des zaligen Gods. Hij noemt het in het zesde hoofdstuk de leer die naar de godzaligheid is. Dat is een uitdrukking die wij ook nog wel eens gebruiken. Hij noemt het de woorden des geloofs en der goede werken. Hij noemt het een getrouw woord dat alle aanneming waardig is. Luther noemt het het hoogheilig evangelie der genade Gods. Dat is ook een mooie omschrijving. Het hoogheilig evangelie der genade Gods. Dat is het pand. En dat pand, daar zegt apostel Paulus van, dat is een goed pand. Daar moet je heel erg zuinig op zijn. Dat is een goed pand. Dat pand is in zichzelf al goed. En waarom is dat in zichzelf goed? Nou, het is van hoge afkomst. Het komt niet bij geleerden vandaan, maar het komt van de hoge God. Dat pand komt regelrecht uit de hemel. Dat pand is geïnspireerd door die God die niet liegen kan. En de inhoud van het evangelie is ook zo ontzettend rijk. Dat is niet in woorden uit te drukken. Ik heb gisteren gezegd, onze Nederlandse taal is veel te arm. En de Hebreeuwse taal is veel te arm. Je kunt er maar van stamelen eigenlijk, van de rijkdom van het evangelie. Het is een goed pand. Het heeft een kostbare inhoud. En gemeente, nou zijn er meer goede panden te noemen. Ik denk bijvoorbeeld aan de gezondheid die we mogen hebben. Dat is een goed pand. Moet je bewaren, jongens en meisjes. Moet je zuinig op zijn, op je gezondheid. Grote verantwoordelijkheid. Een pand ons toebetrouwd. Ik denk aan de vrijheid die wij in Nederland mogen hebben. Dat is een goed pand. Ik denk aan de vrede die er in Nederland is. Dat is een goed pand. Het zijn allemaal panden die de Heer ons toebetrouwt, waar we voor moeten zorgen. Maar als je nou alle panden op een rijtje zet, wat staat er dan bovenaan? Wat is nou het allerschoonste pand? Wat is nou het allerkostbaarste? Als je dat aan Paulus vraagt, dan zegt hij: dat is het evangelie. Dat is de leer der waarheid. Dat zijn de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus. Dat gaat het goud en het zilver op deze aarde ver te boven. Een goed pand. En bovenal is dat pand een goed pand, omdat het ook nog eens een goede uitwerking heeft. Het zijn de gezonde woorden. Dus deze woorden maken ook mensen gezond. Het is een heilboodschap. Het zijn heilzame woorden. Het is een instrument wat de Heere gebruikt om mensen te herstellen. Nou, dat is zo kostbaar, daar moet je inderdaad heel zuinig op zijn. Dat moet je bewaren. Bewaar het goede pand. En het woordje bewaren is een heel sterk woord. Paulus zegt niet, je moet af en toe een oogje in het zeil houden. Hij zegt niet, ga er af en toe eens naar kijken. Maar bewaar. Bewaken. Onze koning, jongens en meisjes, wordt bewaakt. En er zijn wachtposten. Je kunt niet zomaar de tuin van de koning binnenlopen. Er staan wachtposten bij het hek die de koning bewaken. En zo moeten wij wachtposten zetten bij het goede pand dat ons toebetrouwd is. Nou, dat heeft de kerk ook gedaan. Er zijn wachtposten neergezet. Wat zijn die wachtposten? Dat zijn de belijdenisgeschriften. Belijdenisgeschriften zijn wachtposten bij het ons toebetrouwde pand. Omdat er heel veel mensen zijn die met een zinnetje uit het evangelie aan de haal willen gaan. Die het brede verband verliezen. Of die de Bijbel verklaren in tegenstelling met zichzelf. En wat hebben onze vaderen nu gedaan? Ze hebben de uitleg van de Bijbel ook in die belijdenisgeschriften duidelijk gemaakt. Wachtposten, bewaar het pand u toebetrouwd. Er mag niet een stukje van verloren gaan. Het hele pand moet bewaard worden. Is dat niet overbodig om dat te zeggen? Kinderen zijn ook panden. Je hoeft toch een ouder niet te zeggen dat hij op zijn kinderen moet letten. Een moeder doet dat toch vanzelf. Dat is toch haar moederinstinct. Ja, gemeente, zo zou het bij ons ook moeten zijn. Het zou voor ons vanzelf moeten zijn. Maar blijkbaar is het niet vanzelf. Wij moeten erop gewezen worden. Bewaar het pand u toebetrouwd. Er zijn mensen die zich schamen voor het evangelie. Voor die boodschap. Ze durven dat eigenlijk niet zo goed te verdedigen. Want het is de Joden een Griek. Het is de Joden een ergernis en de Grieken een dwaasheid. Maar Paulus die zegt tegen Timotheus dat hij zich niet mag schamen in het 8e vers. Schaam u dan niet voor de getuigenis onze Heere. Kom daarvoor uit. Anderen hebben zich afgewend. Ook in de kerk. Er zijn twee mensen, hun namen worden genoemd in dit hoofdstuk, die de apostel Paulus de rug hebben toegekeerd. En die maken het apostel Paulus heel erg moeilijk. En in het volgende hoofdstuk kunt u weer twee namen lezen, Hymenaeus en Philetus. Die hebben zich ook afgekeerd. Die gaan plotseling ook weer wat anders leren. Dus het evangelie wordt bedreigd. En Paulus zegt, hun leer zal voorteten gelijk de kanker. Dus dat is een ernstige bedreiging, want dat is een verschrikkelijke ziekte. Waar schier geen kruid tegen gewassen is. Zo gevaarlijk is het, zo groot is die geestelijke bedreiging die er is voor de kerk. Bewaar het pand u toebetrouwd. Er zijn mensen die het evangelie verduisteren, zegt Paulus. Dat zijn mensen die een gedaante hebben van Gods zaligheid, maar de kracht derzelver verloochenen. Dus ja, als je naar hun mond luistert, denk je, ja. Maar als je naar hun leven kijkt, dan zeg je, nee. Ze brengen duisternis over de leer der waarheid. Anderen moeten verdrukkingen lijden om het evangelie. Paulus die zegt het in het 8e vers. Hij zegt het in het 11e vers. Ja, en zie dat maar eens vol te houden. Als er zo'n druk op je gelegd wordt. Maar bewaar het pand. U toebetrouwd. Laat niet los, Timotheus. Ondanks de druk die er op u gelegd wordt, ondanks de bedreiging die er is, bewaar het pand u toe betrouwt. En als er ooit een tijd is, gemeente, waarin het nodig is om deze vermaning te zeggen en te herhalen, dan is het toch wel de tijd waarin wij leven, of niet? Er is zoveel wat de gezonde woorden bedreigt. Ik denk aan wereldgelijkvormigheid. Denk aan Demas, die het pand verloochende en de tegenwoordige wereld lief kreeg. Denk aan de leer van het verondersteld geloof. In de tijd waarin wij leven, gaan mensen er per definitie al van uit dat je al een gelovige bent. Zeker als je naar de kerk gaat, ben je een gelovige. Je moet alleen nog groeien in het geloof. En dat is een leer die enorm aanspreekt, gemeente. Want in de gereformeerde gemeente, daar hoor je dat je eerst nog wederom geboren moet worden. Dat er een godswonder moet gebeuren. Het is veel prettiger om te horen dat je er ook bij hoort. Maar het is wel vals. Je komt er wel bedrogen mee uit. Bewaar het pand u toebetrouwd. Het gevaar is het verbondsautomatisme. Wat er in de dagen van de Heer Jezus al was. Het gevaar wat de gezonde woorden bedreigt, is de verstandgodsdienst. Je moet het aannemen. Ja, zeker moet je het aannemen. Maar hoe moet je het aannemen? Voelt u? Bewaar het pand u toebetrouwd. Dat goede pand. Wat zo kostbaar is, waar onze vaderen hun leven voor gegeven hebben. Guido de Bray. Hij heeft zijn Nederlandse geloofsbelijdenis met zijn dood bezegeld. De martelarenkerk heeft ons dat nagelaten. Bewaar het. Blijf daarbij. Neem er geen afstand van. Onze tweede gedachte. De grote verantwoordelijkheid daarin. Het is u toebetrouwd. Dat is wat. Kanttekening zegt namelijk van God om wel te bewaren en anderen zuiverlijk en getrouwelijk mede te delen. Die leer is aan Timotheus toebetrouwd. En aan Timotheus was dat in een hele bijzondere betekenis, want Timotheus was ambtsdrager. Hij was voorganger in de gemeente van Efeze. En ambtsdragers die dragen een hele grote verantwoordelijkheid. Maar gemeente, het is niet alleen aan Timotheus toebetrouwd, het is ook aan u toebetrouwd. Het is ook aan ons toebetrouwd. We hebben het in bewaring gekregen. En dat is een hele, hele grote verwaardiging. Dat de Heere dat doet, jongens en meisjes. De Heere doet dat niet bij alle mensen. Er zijn mensen die nog nooit van de gezonde woorden gehoord hebben. En jullie wel. Jullie hebben, althans de meeste van ons, hebben het van huis uit meegekregen. Van kinds af aan, zegt Paulus, hebt gij de heilige schriften geweten. Je vader en moeder hebben het verteld. En het is niet ongezegend gebleven bij Timotheus. Datzelfde ongeveinsde geloof wat in het hart van zijn moeder woonde en in het hart van zijn grootmoeder, dat woont ook bij hem. Wat een voorrecht was dat hij opgegroeid is in een gezin waar die moeder het woord mocht beminnen en lief mocht hebben en over mocht dragen aan haar kind. Jongens en meisjes, het is jullie toebetrouwd. Het is de leer van vader en moeder. God heeft je daar gebracht in de weg van zijn goddelijke voorzienigheid. Hij deed je uit deze gezinnen geboren worden. Het is u toebetrouwd. Je had ook in een heel ander gezin geboren kunnen worden. Maar je mocht in dit gezin geboren worden. En met alle gebreken die er dan ook kunnen zijn. Maar heeft de Heer daarin toch een hele bijzondere zorg over je gehad. Zoveel mensen hebben nog nooit van het evangelie gehoord. De Heer betrouwt het hun niet toe. Maar ons is het toebetrouwd. Toen wij gedoopt zijn. Toen hebben onze ouders al beloofd dat zij ons in het opwassen daarvan breder zouden onderwijzen. Dus de Heere bracht je daar al onder, toen je er nog geen enkel besef van had. Het is ons toebetrouwd. Velen van ons hebben belijdenis gedaan. Velen doen vandaag belijdenis. En dat wil zeggen dat je dan die verantwoordelijkheid ook werkelijk voor je neemt. Dat je dan ook achter die leer gaat staan. Toebetrouwd. Wat een grote verantwoordelijkheid. Het voorbeeld der gezonde woorden. Zo lees ik in het vorige vers het voorbeeld. Je zou kunnen zeggen de schets. De samenvatting. Paulus zegt eigenlijk tegen Timotheus, ik heb je de schets gegeven. Ik heb je het model gegeven van de gezonde woorden. Hij durft niet te zeggen, ik heb alles gezegd. In het licht van zijn heengaan, dan drukt hem ook de schuld ongetwijfeld, zijn tekort. Maar hij zegt, ik heb je wel de schets gegeven. En zo hebben wij ook de schets meegekregen op de catechisatie van de gezonde woorden. We hebben de schets meegekregen in de prediking gemeente. En u wordt ons toegeroepen dat wij die gezonde woorden moeten bewaren omdat het ons toebetrouwd is. Het is een voorrecht, maar het is ook een ontzaggelijke verantwoordelijkheid. Niet zo makkelijk als je een schat in beheer krijgt. Stel je voor dat er vanavond iemand bij mij aan de deur staat en die heeft een zak met geld, 100.000 euro. Die zegt, mag ik dat hier even neerzetten, wilt u daarvoor zorgen? Nou, dat is nog niet zo makkelijk. Want ik loop wel gevaar als ik overvallen word. Het is wel heel wat om dan ja te zeggen. En de Heere heeft met ons niet een zak geld neergezet, maar hij heeft ons gegeven de gezonde woorden, het evangelie van vrije genade, gemeente. Wij zijn schatbewaarders geworden. Depositum. Depositorekening, die heb je bij de bank. En stel je nou eens voor, jongens en meisjes, Ik zet 5.000 euro op een depositorekening. En nu is er een medewerker bij de bank. En die denkt, nou dat is mooi. Die man die heeft blijkbaar genoeg. En die haalt er 1.000 euro van af. Dan gaat hij iets leuks mee doen voor zichzelf. Denk je dat ik daar blij mee zou zijn? Nee, dan is de wereld te klein. Dat staat morgen in de krant als mensen zoiets doen. Dat mag niet. Je mag niet het goed van een ander wat je toebetrouwd is er zo doorbrengen. En met eerbied gezegd, nou heeft de Heere ons de leer gegeven die naar de godzaligheid is. Vervat in de 3 formulieren van enigheid. Dat is de schets. Dat is het model. En dan zegt de Heer, wil je daarvoor zorgen? En wat zal het dan zijn als wij een deel van die leer verkwanseld hebben? Als wij die leer belachelijk gemaakt hebben? Als wij die leer te koop uitgedragen hebben? En de Heer wil alles terug, alles terug. Misschien zit die leer in je hoofd. Dat is goed. Dat is goed, maar dat is niet genoeg. Het historisch geloof is niet genoeg om het te bewaren. Misschien zit die leer in je gevoel. Dat is fout. Dat is gewoon fout. Tijdgeloof is gewoon fout. Want het gevoel dat bedriegt. Misschien zit die leer in je hart. Dat is goed. Daar krijgt niemand het meer uit. Daar moet het in. Zit het in je hart? Die gezonde woorden van de Heer Jezus Christus. Is je hart ook open gegaan? Je zegt, nou dat weet ik niet. Nou dat weet u wel, als je hart open gaat. Gisteren hebben we gehoord dat het hart van die Pinksterlingen werd opengesneden door het woord. Nou dat voel je wel. Dus als je hart open gaat, dat voel je echt wel. Als het zwaard van Gods woord je hart verwond. En dat is nodig. Zal het woord, zullen de gezonde woorden binnenkomen in ons hart. En daar moet het zijn. Daar is het veilig. O Timotheus, bewaar het pand. Hij moet het goed beheren. En nou zijn er mensen die denken, nou ja, dat is niet zo moeilijk, hè? Dat pand bewaren. Als je een grote schat hebt en je bent bang dat er wat verloren gaat, wat deed men dan vroeger? Men had geen kluis. Men begroef het. Men zocht een plaatsje ergens op. Men maakte een kuil, daar deed je het in en je gooide het dicht. Nou, dat kan niemand vinden. En als ik over 10 jaar kom en ik graaf het op, dan zit het er nog en dan is er niks. Niks is er van weg. Is dat de bedoeling? Nee, dit is niet een schat die je mag begraven. Ik heb het voorgelezen uit de kanttekening. Dit is een schat waar je mee moet arbeiden. Dat doet de bank ook met het geld wat wij op de bank zetten. Daar doet de bank iets mee. En zo mogen wij die schat die de Heere ons geeft, die mogen we niet begraven, daar moeten we mee arbeiden. Sommige mensen vinden dat moeilijk, die verloochenen die leer. Dat is helemaal verschrikkelijk. Want dat levert heel veel schade op aan dat pand. En dat zal het zijn als je zo opgevoed bent en je straks de Heere de brokstukken terug moet geven. En de Heere zal zeggen, waar is nou de rest? Want ik heb je toch ook dit laten leren, ik heb je toch ook dat laten horen op de catechisatie. En je vader heeft toch ook dat verteld. En je zegt, ja, maar ja, dat vond ik allemaal zo moeilijk. In mijn ogen kon het veel makkelijker, voel je. Wat een grote verantwoordelijkheid. Bewaar het pand. Er zijn er die het pand laten verstoffen. Nou, dan ken je de waarde niet van het pand. Jongens en meisjes, als er iets in de kamer staat bij jullie waar moeder heel erg zuinig op is, dan moet je maar eens kijken hoe goed dat ze daarvoor zorgt. Een erfstukje misschien van oma. Dan zegt moeder, pas op. En dan zal het ook niet zijn dat er een centimeter stof op ligt. Nee, want moeder kent de waarde daarvan. En zo is het ook met dit pand. Wie daar niet goed voor zorgt, die kent de waarde er niet van. En wie kent de waarde? Dat zijn degenen die het bevindelijk beleefd hebben. Wie weet wat het is om als een... Gisteren heb ik daar uitvoeriger over gesproken, dus dan mag ik dat nu toch wel samenvatten. Die weten wat het is om als een verloren zondaar aan de voeten van de Heere terecht te komen. Die weten wat het is om met zichzelf aan een eind te komen. En dan het evangelie van vrije genade. Dat is een evangelie waarin er van de mens niks bij hoeft. Waarin er van de mens niks bij kan. Het is het evangelie, weet u nog, van de grote werken Gods. De werken des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Heeft dat pand al waarde voor u gekregen? O jongens en meisjes, voor de Heere Jezus had dat pand zoveel waarde. Dat hij het bewaarde tot in de dood. Mensen wilden hem dat pand afnemen. Die zeggen, bent u de Zoon van God? En toen hij veroordeeld werd, toen heeft hij dat pand niet losgelaten. Dat gezonde pand, dat betekende alles voor hem. En dat vraagt de Heere nu ook van ons. Zijt getrouw tot de dood. Christus is getrouw geweest tot de dood. En dat is ook wat ons gevraagd wordt, gemeente. Zijt getrouw tot de dood. Blijft in de waarheid. Kan een mens dat dan? Ook al beloof je het als je belijdenis doet. Kan een mens dat dan? Nee, dat weet Paulus ook wel. Onze derde gedachte. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 105 en daarvan het derde en het 24ste vers. Vraag naar de Heere en zijn sterkte en het 24ste. Die gunst heeft God zijn volk bewezen. 105 vers 3 en 24. Onze derde gedachte, een krachtige helper daarbij. Hoe moet dat nou, dat pand bewaren? Soms dan twijfel je aan de waarheid, er komt zoveel op je af. Er kan zoveel vertwijfeling zijn, hoe kun je dat bewaren? Het antwoord is de geest der waarheid. Matthew Henry zegt zo mooi, zelfs zij, die zo goed mogelijk zijn onderwezen, kunnen niet bewaren hetgeen zij geleerd hebben. Evenmin als zij eerst iets leren konden, zonder de bijstand van de Heilige Geest. Wij moeten niet menen dat wij door eigen kracht kunnen bewaren, maar het vasthouden door de Heilige Geest. Dus dat pand, dat moet samengaan met de Heilige Geest. De Heer heeft een pand bij u bezorgd. En dan moet u zeggen, Heer, dat kan ik niet. Als ik vanavond iemand heb die een groot geldbedrag bij mij neerzet, dan begin ik te sputteren. Dan zeg ik, ja, neemt u het maar mee, want ik ben bang. Nee, het moet ons uitdrijven tot de Heer. Heer, ik kan dat niet. Het is mij niet toebetrouwd. Wat ik nodig heb is de Heilige Geest. En ik geloof vast en zeker dat mensen die de waarde van het pand zien, die zullen dat doen. Als je de waarde niet ziet, dan weet je niet waar je op moet passen. Maar als je de waarde ziet, als de Heilige Geest je de waarheid geleerd heeft, dan zul je er zo zuinig op zijn. Door de Heilige Geest. Timotheus hoeft het niet in eigen kracht te doen. Timotheus mag het niet in eigen kracht doen. Hij moet het verwachten van de Heilige Geest. Dat ongeveinsd geloof, dat woont in hem. Maar zelfs dan is het nog niet toebetrouwd aan hem. Hij moet het verwachten van de Heilige Geest die in ons woont. Dat is een troost. Kan ik dat zo zeggen? In zijn algemeenheid mag u dat weten. Het zou wel zo horen te zijn, laat dat duidelijk zijn. Wij horen allemaal tempels te zijn van de Heilige Geest. Maar zijn alle mensen tempelen van de Heilige Geest? Nee, wereldse mensen niet. Nou, maar kerkmensen dan? Nee, ook niet. Dat is toch wel te zien en te horen. Uit het hart komen voort. En dan heeft de Heer Jezus een heel zonderegister getekend. De Heilige Geest. Gemeente, met minder kan het niet. Mag u weten dat de Heilige Geest in je hart werkt? Kun je dat met zekerheid zeggen? Ja, dat hebben we gisteren gehoord in de middagdienst. En ik lees ook in onze Heidelbergse catechismus, dat is een van de kort begrip vragen die we altijd moeten leren als we belijdenis gaan doen. Wat gelooft gij van de Heilige Geest, dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is, en dat hij mij door de Vader van Christus gegeven zijnde wederbaart, in alle waarheid leidt, mij troost en bij mij eeuwiglijk zal blijven. Het is wat om dat te mogen en te kunnen zeggen. Maar toch, gemeente, met minder kan het niet. Die in ons woont. Weet u wat wel heel opvallend is? Dat Paulus plotseling in het meervoud begint te spreken. Timotheus, bewaar het pand. Dat is enkelvoud. U toebetrouwd, enkelvoud. U bent aansprakelijk, u bent verantwoordelijk. Bedenk dat, Timotheus. En dat kan ik zeggen tegen iedereen die nu in de kerk is en die de boodschap gehoord heeft. U bent persoonlijk aansprakelijk om het pand wat u toebetrouwd is te bewaren. De Heere legt het bij u neer. Door de Heilige Geest die in u, nee, dan begint Paulus plotseling in het meervoud, die in ons woont. Dan ziet hij hier op de inwoning van de Heilige Geest in de kerk. Zoals de Heer Jezus dat beloofd heeft, dat hij na zijn godheid, majesteit, genade en geest nimmer meer van zijn kerk zal wijken. De geest woont in de kerk. En in die zin kan Paulus zeggen, de geest woont in ons. U staat er niet alleen voor, Timotheus. Wij mogen het ook met elkaar delen. Wij mogen het ook met elkaar verdedigen. De troost van de gemeenschap der heiligen. Dat ligt in dat woordje ons. En dat is de troost van Gods kerk in het strijdperk van dit leven. Persoonlijk aansprakelijk, persoonlijk verantwoordelijk, maar samen geholpen. Door de geest die in de kerk woont. In de zichtbare kerk, ja, daar werkt de Heilige Geest, absoluut. Maar hij moet in ons hart wonen, gemeente. De kerk met een hoofdletter, daar woont de geest in. In de kerk der eeuwen. En de kerk der eeuwen is staande gebleven, niet in eigen kracht, maar door de Heilige Geest. Zijn dat onze vrienden? Voelen we ons daaraan verbonden? Voegt u bij de godsgezinden? Er is zoveel verwarring, er is zoveel strijd, er is zoveel... Je weet het soms allemaal niet meer, jonge mensen. Waar moet je wezen? Bij Gods kinderen, de godsgezinden, mensen in wie de Heilige Geest werkt, daar moet je wezen. Die in ons woont, daar zegt de dichter van, ik ben een vriend, ik ben een metgezel. Van alle die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. En Groenewegen zegt, wis, het zijn mijn harte vrienden. En hun taal, mijn hart, de tolk die in ons woont. Woont de Heilige Geest in u? Ja, hoe kun je dat nou weten, zegt iemand. Nou, Maria zegt het in de lofzang. Maria zegt in wie de Heilige Geest niet woont. De Heilige Geest woont niet in degene die op tronen zitten. Maar de Heilige Geest woont... Hoor maar wat ze zingt. Hij verhoogt en hoedt het nederig gemoed waarin zijn geest wil wonen. Het nederig gemoed. Dat zijn geen mensen die zeggen, ik kan het wel, ik doe het wel, ik sta ervoor. Nee, dat zijn nederige mensen, ootmoedige mensen. De vrucht van de geest is ootmoed, ootmoed, ootmoed. Zijn maar kleine mensen. Het zijn mensen die moeten leren welzaligheid die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Was Paulus zelf zo'n krachtpatser? Was hij zo'n pandbewaarder? Nee. Hij voelde wel de verantwoordelijkheid. Maar zijn pand werd door een ander bewaard. Het is ons voorgelezen, gemeente. Dat zegt hij eerst. Als hij hier Timotheus aanspreekt. Dan zegt hij in het 12e vers, om welke oorzaak ik ook deze dingen leid, maar ik word niet beschaamd, want ik weet wie ik geloofd heb. En ik ben verzekerd dat hij machtig is, mijn pand, bij hem weggelegd te bewaren. Tot die dag. Dus wat heeft Paulus gedaan? Hij heeft dat pand, dat heeft hij weer bij de Heere gelegd, teruggelegd. Heer, ik kan het niet. Alleen in u, in uw kracht, in de kracht van de Heilige Geest. Dat is de enige wijze om staande te blijven, gemeente, in deze verdorven wereld, waarin zoveel wind is van leer, door de Heilige Geest die in ons woont. En dan mogen we toch weten dat de Heer nog in de gemeente werkt. Die in ons woont. Dat is groot. Je mag best weten, dat zijn voor mij de allergrootste momenten. Als je dat mag merken, dat de Heilige Geest nog in de gemeente werkt. En daarom misschien zijn er wel jonge mensen die de wereld in willen. Of die op het punt staan om de gemeente te verlaten. Of wat doet dat toch niet? Zolang de Heilige Geest nog werkt. Want dat pand, weet je, daar komt de Heer een keer op terug. En dat terug te geven als je het verkwanseld hebt, dat is verschrikkelijk. Je zou toch iemand niet onder ogen durven komen als je iets terug moet geven waarvoor jij moest zorgen en het is helemaal kapot. Hoe zouden we dan de Heere onder ogen moeten komen als we niet getrouw geweest zijn? En daarom de geest der waarheid, die leidde u. De Heere zegt dat tegen zijn discipelen in zijn afscheidswoorden. Heeft hij het verschillende keren over die geest der waarheid die hen al de waarheid zal leiden. En die geest doet onbedriegelijk zijn werk. Daar kun je op aan. En onder het stempel van die Heilige Geest ligt alles veilig, onaangetast. Dan staat hij er voorin. Bewaar het pand. U toebetrouwd. Amen.